probeer ook even door te vragen wat je nodig hebt om straks gewoon de eindstreep te kunnen halen.
We leven in een klein pokkenlandje, maar het is toch altijd maatwerk.
Uitdagingen overwin je door groot te denken en klein te doen. Door niet te blijven hangen in ingewikkelde discussies en voortdurend op alles en iedereen te wachten, maar door gewoon aan de slag te gaan. Alleen zo breng je partijen bij elkaar, ook al lijken hun belangen soms onverenigbaar. In deze podcastserie rijd ik, Sander de Heer, door het buitengebied van Brabant, waar natuur, water en landbouw vrijwel continu om voorrang vechten. Ik ben op zoek naar de Brabantse doorzetters, die de verschillen die onoverbrugbaar leken, toch hebben kunnen overbruggen. Waar zit hun drive om tegen de wind in energie te blijven steken in het vinden van oplossingen? Ik ga in deze podcastserie telkens langs bij een initiatief om daarna met alle betrokkenen aan tafel deze succescase te bespreken. Want kunnen we die hobbels niet voor meer doorzetters wegnemen? Waar lopen we telkens tegenaan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de roeibewegingen groter maken? Dit is Brabantse Doorzetters. Aflevering 1.
Misschien zie je hier vooral de chaos van het onkruid. Planten die ik liever ruigtekruiden noem. Maar hier staat ook een rij nasjiperen. Dat is een fruitsoort die rond is als een appel. En familie is van de peer. En die groeit je perfect. Je ziet ze omhoog komen. Daarnaast ook een rij pruimen. En ik weet dat daar, maar ze staan tussen andere bomen in als ondersteuning, dat ook weer een rij walnoten en een rij hazelaars.
Op een frisse, maar zonnige ochtend ben ik in het voedselbos van Wouter van Eck. En ik waarschuw je alvast, als je nog niet gegeten hebt, dan krijg je wellicht een beetje trek. Wouter is geen onbekende in de voedselboswereld. Sterker nog, ze noemen hem Koning Voedselbos. Jaren geleden begon hij het allereerste voedselbos in Groesbeek. Aan de rand van Schijndel is hij samen met Stichting Voedselbosbouw aan het opschalen. En heeft hij nu, met hulp van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, 20 hectare tot zijn beschikking. Zodat ze in de verre omgeving van Schijndel binnenkort ook kunnen gaan genieten van fruit, noten, kruiden die je nog nooit geproefd hebt. Het enorme perceel van Wouter ligt naast het natuurreservaat en was 6 jaar geleden nog een saaie, overbemeste maisakker. En nu begint het al ergens op te lijken.
De eerste aanplant was alweer in januari 2019. Daarom zie je ook de populiere gins die we toen hebben geplant. Die waren toen 2 meter hoog en nu 8 meter hoog. Dus de groei zit er echt in. Maar je wilt ook kisten en pallets vol. Noten, groenten, eetbare bloemen, eetbare bladeren aan je afnemers leveren. En dan is hier dus een voedselbos dat op rijen staat. Voedselbos is altijd een gelaagd systeem, hè, met hele grote bomen, kleinere bomen, struiken, klimmers. Maar ze staan hier op rijen, zodat oogsten relatief makkelijk is als een bepaalde soort rijp is en oogstbaar is.
Voor mij lijkt het natuurlijk een wildgroei van allerlei mooie planten door elkaar heen. Maar ik neem aan dat je hierover na hebt gedacht.
Je ziet het daar hoger worden. Dus hier staan struiken die relatief goed produceren in de zon. En iets verderop staan dan juist walnoten en tamme kastanjes. En dit systeem qua ontwerpen met die rijen van ook kweeperen en pruimen en dan hoger, dat noemen we de oplopende zoom. Dus daar is, dit is eigenlijk het zuiden is achter ons. We kijken naar het noorden. Hier hebben ze al die soorten hebben een balkonnetje op het zuiden. Dan zijn ze productiever. Maar ze houden ook van elkaars beschutting. En tussendoor in de luwte staan bessenstruiken die helemaal niet van volle zon houden. Dus zwarte bes en rode bes en kruisbes. Dus zo heb je al gauw 16 soorten per hectare. En vervolgens zie je ook daar weer een dwarshaag met zwarte els en populieren. Volgende dwarshaag. Zo maak je kamers in het landschap. Een van de leuke soorten is dan ook weer de Japanse walnoot. Groeit sneller, is eerder productief. En de noten die zijn romiger. Nou klink ik als een notensommelier. Dat is,
ja, je prijst het goed aan, ja. Zeker. De notensommelier, ja.
Als je daarvan eet, dan is het juist een zachte, zoete nasmaak. Dus En dat komt omdat er nog meer van die gezonde, meervoudig onverzaagde vetzuren in zitten die we eigenlijk dagelijks zouden moeten eten. Dat zegt ook het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad. Maar als ze die nou kopen, komen ze meestal uit landen als Turkije of China of Californië in de Verenigde Staten. En ik zou bijna de beweging willen starten, eigen noten eerst. Het kan gewoon allemaal groeien in ons eigen landschap.
En behalve dat we straks veel lekkerder kunnen eten, komt ook echt de natuur terug, vertelt Wouter.
In de zomer zoemt het van de insecten. Volop leven. Dassen komen hier, ja. Want hier zijn regenwormen te oogsten. Hier kunnen ze een nestje woelmuizen uitgraven. Het bruist, het borrelt van het leven.
Maar dat het borrelt van het leven aan flora en fauna en water zorgt natuurlijk ook voor behoorlijk wat instanties die zich ermee willen bemoeien. Tegen wat voor barrières ben je aangelopen? Want daar gaan we natuurlijk in deze aflevering later ook nog wel over hebben. Ja, hoe kun je wet en regelgeving zo met je meekrijgen dat iedereen ook zegt, Wouter, wat een te gek verhaal, zeg, we gaan met je meewerken. Was dat makkelijk?
Nou, ik kwam erachter dat de overheid eigenlijk een beetje schizofreen is.
Oh, vertel.
Want er zijn prachtige beleidsdoelen die we met voedselbossen realiseren. Een voedselbos is een landgebruiksmethode, een innovatieve vorm die zorgt dat koolstofgebonden is, dat de natuur terugkeert, dat die functies van voedselproductie verenigbaar zijn met wat je verder wil in een landschap. Juist al die verhalen over gebiedsontwikkeling en stikstofcrisis, hier zijn nul emissies nodig. Ja. Hier is geen vervuiling. Hier versterken we de natuurgebieden door een goede buurt te zijn. En de overheden vonden het prachtig, de provincie. Die het project ook ondersteunt via het Groen Ontwikkelfonds Brabant, staat erachter. De gemeente Meijerijstad, waarvan de wethouder zei, dit is eigenlijk een cadeautje voor ons. Waterschap, die participeert in een groot onderzoeksproject. En toen kwam het aan op de uitvoering. Want als je start met een voedselbos, probeer je ook te kijken van, hoe kunnen we dat landschap herstellen? Want dit was één kale, gladgestreken maisakker. En met een enkel greppeltje. Ik dacht, dat greppeltje dat verdient een natuurvriendelijke oever. En dat zie je nou hier, die glooiing.
Ja, ja, ja.
En natuurvriendelijke oever wil zeggen dat je meer ruimte hebt voor water in het landschap. En dat verschillende soorten op die oever hun eigen plekje kunnen vinden. Want planten en insecten en amfibieën zijn allemaal een beetje kinderachtig. Die moeten allemaal hun eigen plekje in het systeem vinden. Er moet dus wat graafwerk zijn. We kunnen daarmee ook een stukje ophogen. En dat is drogen en prettig voor soorten die wat meer drainage en wat lucht in de bodem willen. En denk maar aan een goed en nuttig dier als een pad. Een pad is nuttig in een voedselbos, want hij eet insecten. Het is een bondgenoot. Het is een amfibie, wordt geboren in het water. Overwintert onder droog strooisel. Dus je hebt ook een drogere plek. En ook voor kevers en andere insecten die er nog maar weinig zijn, is een drogere plek in een vrij nat gebied ook belangrijk. Maar juist dat het dus dat grondverzet, zoals het heet, graven met machines, in het begin van het project nodig hadden, dat zorgde voor een reeks regels waaraan getoetst moest worden. En waar we in plaats van meewerking eigenlijk tegenwerking kregen van diezelfde autoriteiten, van diezelfde overheden die zeggen, wat een goed project.
Ik wou zeggen, zij willen dit ook. Waar zit dan die tegenwerking in?
Het waren een paar niveaus. In de bodem kan een waardevol bodemarchief zijn. Archeologie.
Ja.
En dat staat in het bestemmingsplan geasseerd. En dat betekent dat je eerst onderzoek moet laten doen of het niet heel erg waardevol is. Misschien is er wel degelijk, niet uitgesloten, iets uit de neolithische tijd. En dan dien je eigenlijk aan te tonen dat je dat niet beschadigt. Gek genoeg, sinds de neolithische tijd, een tijdje geleden, heeft je gewoon weer bos gegroeid. In de middeleeuwen bijvoorbeeld. En dat je weer bos gaat groeien is voor dat bodemarchief, zoals het heet, geen enkel punt. En toch moet je iets aantonen en een duur onderzoek laten doen.
Ik schrijf mee, we gaan een archeoloog aan tafel vragen om dit toch even uit te leggen.
Ja, dat was de eerste horde. Toen kwam het waterschap met de hydrologie van het gebied. Want hiernaast ligt dus een waardevol natuurterrein, Weibosbroek, wat eigenlijk niet zo'n fijne buurt had. Een steriele maisakker met landbouwgif, een overbemesting. Wij willen een voedselbos ernaast. Was de bedoeling ook, vond de overheid ook, we versterken zo twee functies naast elkaar. Maar we moesten allemaal dingen ophelderen van, waarom is een natuurvriendelijke oever natuurvriendelijk? Hoeveel verdamping is er uit een inzijgsloot? Wat gebeurt er in de bodem? En dat moest dan ook door een hydrologisch gecertificeerd en gekwalificeerd persoon opgehelderd worden. En toen hebben we dus onafhankelijke bureaus moeten inhuren om te bewijzen dat hier voor de waterhuishouding eigenlijk iets goeds gebeurt. Want de sponswerking van de bodem wordt hersteld. Water gaat naar binnen in plaats van er af te rollen. Dat zijn...
Dat is wat we willen juist. Wat zij ook willen. Hè? Ja. En dan zat er ook nog een das.
Ja, die das vond het hier al steeds fijner worden. Want er werd niet meer geploegd en niet meer gespoten.
Nee.
Dus we zagen sporen van de dassen. Zelfs een latrine.
Waar had jij dat gezien en hoe zie je dat?
Een latrine zijn kuiltjes in de grond. Een das lijkt dan heel zindelijk, want hij graaft een kuiltje. Legt daar een drolletje in. Maar maakt het kuiltje niet dicht, zodat het eigenlijk zo lang mogelijk blijft stinken. En dat is om een gebied te markeren. Dit hoort bij mijn territorium, bij mijn leefgebied.
En dat rook jij? En je wist dat...
Ik zag het. Ik ga dan niet met mijn neus nog dichterbij. Dus,
nee, maar je weet, dat doet alleen een das.
Ja. En we zagen ook muizennesten uitgegraven en hier en daar gevroed. Maar omdat die vergunning zo lang duurde voor dat grondverzet... Krijg je bijna last van dat de natuur het terrein al leuk vindt. Dus er moest een flora- en fauna-toets komen. Een van de speerpunten daarbij was dus de aanwezigheid van dassen. En... Ja, dat zou een groot risico kunnen zijn. Dus was het wel verstandig om die werkzaamheden daar uit te voeren.
Ja.
Terwijl het terrein was het verder doorontwikkeld. En dat zie je omheen. Je is zoveel leven ook op en in de bodem. En dassen, etenslakjes, regenwormen, woelmuizen, valfruit. Wat goed is dat ze dat juist opeten. Want het kan wormstekig zijn. Dus dat is fijn als iemand dat wil opruimen. Daar oogsten wij zelf niet van. Dus dassen hebben ook een rol in het systeem en krijgen een gezonde, gevarieerde dieet, een soort schijf van 5 voor de das. Dat is het voedselbos. Maar die manier van kijken zat niet bij de overheid. Maar wij zijn eigenwijs genoeg om vol te houden. Ook dankzij het Groen Ontwikkelfonds Brabant dat ook deze ontwikkeling bleef steunen. Maar dat we dus zoveel externe krachten moesten vragen. Want je mag het niet zelf zeggen, je hebt een stempel nodig van een ingenieursbureau. En dat kost geld, kost tijd. En zo zit je dan helemaal in een systeem gevangen.
Wouter, was er wel eens een moment dat je denkt... ja, het is een lange termijn investering. Ik wil wat goeds doen voor de wereld. Ik moet sowieso naar de lange termijn kijken. Want over een aantal jaren pas kunnen we hier kistenperen van het land halen. De moed zakt me een beetje in de schoenen?
Ja, een paar keer.
En hoe zorg je dan toch dat je... met elkaar, want je bent niet alleen, hè? Je doet het met een stichting.
Precies.
Misschien is dat ook wel goed dat je dan elkaar toch een beetje moet inpraten. Ja. Van jongens, help me even, want nu ben ik er even klaar mee.
Ja, nee, het is af en toe even stoom afblazen en toch weer bondgenoten zoeken en volhouden. En wat je ook ziet, het deel waar we al wel begonnen waren, het is het gewoon waard om te doen. Want je ziet de natuur terugkeren. Je ziet hier de hazelaars groeien en juist in beschutting tussen andere bomen en struiken groeien ze het best. En dat geeft ook weer hoop. Maar dat het proces zoveel tijd kost, dat is niet verstandig. Want we willen ook andere agrariërs inspireren soortgelijke systemen te ontwikkelen. En je kunt van een boer niet verlangen dat hij al dat onderzoek laat doen en zo lang volhoudt. Grijp de kans als iemand wil meewerken aan landschapsherstel en duurzame voedselproductie tegelijkertijd. Ondersteun dat vanuit de overheid in plaats van dwars te liggen.
Ja, ja, die boodschap is duidelijk. Je hebt het over inderdaad anderen inspireren. Hoe zorg je er nou voor dat dit ook... Heb jij al contact dan al dat je over een paar jaar hier een mooie oogst krijgt aan bepaalde noten, kruiden, fruitsoorten, waarbij je nu al weet, die kan ik kwijt bij een lokale supermarkt of restaurant?
Bij ons voedselbos bij Groesbeek werken we aan een korte keten met restaurant en brouwerij vlakbij. Hier is het 20 hectare, gaan zulke grote volumes van afkomen dat we heel blij zijn met het partnerschap dat er inmiddels al is met een groot cateringbedrijf, Vitam. Die willen lunches in bedrijfskantines en recepties in kantoren deels baseren op productie uit het voedselbos. Wat voor hun weer duurzaamheidspunten oplevert als ze ergens een inschrijving doen. Want daar wordt op gelet, terecht. Draagt het menu en draagt het voedsel bij aan verergeren van de klimaatcrisis? Of, als het uit het voedselbos komt, dan is het eigenlijk een vorm van lekker eten tegen de klimaatcrisis. Want alles wat je groeit, bindt koolstof. En daarnaast hebben we een alliantie met winkelketen Dille en Camille, die in de toekomst producten uit dit voedselbos en liefst ook andere voedselbossen grootschalige agrarisch functionerende voedselbossen op de schappen wil. Walnotenolie, kwepia chutney, pruimenjam, duindoornzalf. Allemaal producten die uit dit type voedselbossen kunnen komen.
Dus je moet er ook allemaal wel verstand van hebben.
Ja, maar dat is kennis toepassen in je landbouwsysteem is wat boeren altijd hebben gedaan en misschien weer wat meer moeten gaan doen. Niet meer twee planten op je velden, alleen raaigas of snijmais, maar meerdere gewassen die bij elkaar een weerbaar systeem zijn en een verhaal in zich dragen waar je ook met plezier over kunt vertellen.
Ja, welk verhaal heb jij te vertellen over speciale soorten kruiden die wij niet kennen?
Nou ja, je groeit met dat zilverblad daar, dat is de olijfwillig.
Laat even zien.
Dus, daar staat een hazelaar en daar linksachter zie je de olijfwillig. Met dat, de onderkant van het blad glimt een beetje.
Ja.
De olijfwillig is geen olijf en geen willig. Maar hij heet olijfwillig, want hij lijkt een beetje qua blad op beide planten. Als die in het eind april in bloei staat, dan zoemt hij van de insecten. Dus zweefvliegen, solitaire bijen, hommels, maar ook nachtvlinders. Iedereen komt daar voor stuifmeel en nectar. En zo krijgen we insecten terug in het landschap. En zij doen iets voor ons, namelijk de olijfwilligbloemen bestuiven. In september zijn die struiken beladen met talrijke bessen. Ze zien er een beetje uit als de rode bes, die veel mensen wel kennen. Maar die takken buigen door en je hebt makkelijk emmers vol per struik. Dus een heel genereuze, gulle plant. Die besjes, die hebben een smaak. En ja, weet je, ze smaken naar olijfwilligbessen.
Dat moet je proeven.
Ja, want het is echt een unieke smaak.
Wow.
En de eerste vind je een beetje vreemd. En de tweede denk je, oh ja. En bij de derde ben je mild verslaafd. Het is natuurlijk hartstikke gezond. Er is onderzoek naar gedaan. Er zitten vitamines in en micronutriënten. Een van de stoffen is lycopeen. Dat is de stof die tomaten gezond maakt. Hier zit 20 keer zoveel in.
We lopen nog een rondje en ik zie het steeds meer voor me. Olijfwilgtappenade of kweeper chutney van om de hoek. Dat heeft de volgende generatie gewoon op zijn brood. Maar Wouter maakt in dit gesprek ook een paar duidelijke opmerkingen. Alleen had hij het niet gekund. De schizofrene overheid die hem wil stimuleren, maar tegelijkertijd ook tegenhoudt. En dat werkt natuurlijk demotiverend. Hoe kan dat anders? Want deze regelgeving geldt eigenlijk altijd als je bomen wil aanplanten. En niet alleen voor een voedselbos, maar ook voor een gewoon bos met eiken en beuken. Verschillende partijen in Brabant willen meer bos. En hoe voorkomen we dat ook zij door de regels het bos niet meer zien? Daar praat ik binnen op het kantoor van het Groen Ontwikkeld Fonds Brabant over door. Want wat is het effect van bomen en bos op het watersysteem? Hoe zit het met die waardevolle bodem waar onderzoek naar gedaan moest worden? Wat kan er uit de neolithische tijd in de grond zitten? Daarvoor aangeschoven bij mij.
Mijn naam is Ernest de Groot en ik ben lid van het dagelijks bestuur van waterschap AMA's. Onder andere betrokken bij de afstemming tussen water en ruimtelijke ordening. Dus andere functies die een plekje krijgen in het buitengebied. En ook bezig met de watersysteemherstel en de kaderrichtlijn water.
Ja, ik ben Stefan Molenaar. Ik ben archeoloog. Archeologisch adviseur voor de gemeente Den Bosch, maar ook voor de regio rondom Den Bosch, waaronder Meijerijstad.
Jiri van der Drift van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Specialist uitvoering natuurontwikkeling. En ik ondersteun initiatiefnemers bij het ontwikkelen van natuur.
En je bent betrokken geweest bij dit project, dit voedselbos in Schijndel. Het lijkt wel een beetje een sneeuwbaleffect wat ik bij Wouter bespeur. Dat als de ene regel gaat gelden en je belandt van de ene regel in de andere. En uiteindelijk zie je door die rollende sneeuwbal je eigen bos niet meer. Klopt dat een beetje?
Ja, dat klopt. Wat je erg ziet bij Wouter. Wouters project is het de aanleg van een voedselbos. Maar je kan het eigenlijk breder zien. Je ziet het bij alle projecten waar bos betrokken is. Dat vaak omdat er bijvoorbeeld in het bestemmingsplan staat, dit is een cultuurhistorisch waardevol gebied, er is in ieder geval een vergunning nodig. En die vergunningplicht die zorgt er al voor dat er naar heel veel andere verschillende aspecten ook gekeken moet gaan worden.
Terwijl die zelf zegt, toen ik met het project aan de slag ging, was het gewoon een kale akker. En toen was er nog geen das bijvoorbeeld. Toen zoemden er nog geen bijen. Hadden we dan niet wat sneller kunnen ingrijpen en op dat moment alles kunnen plannen?
Ja, maar dat is een stukje wat we met elkaar allemaal moeten leren bij dit soort projecten. Dat je op voorhand heel scherp moet zijn op welke onderzoeken zijn allemaal nodig en welke vragen kunnen er allemaal komen. En die vragen zijn op voorhand ook niet allemaal te bedenken. Want bijvoorbeeld het waterschap was qua beleid en qua advies aan de voorkant ontzettend enthousiast. En vervolgens komen er bij de afdeling vergunningverleningen toch vragen over hoe zit het dan met het grondverzet? Wat is de waarde van die natuurvriendelijke oever? Hoe zit het met verdamping? En dat soort dingen. Dat zijn vragen die je dan van tevoren meestal niet ziet aankomen.
Misschien ook wel terecht, vragen we zo aan Ernst van het Waterschap en Stefan als archeoloog. Maar we gaan eerst even naar Robert Duiverman van het Instituut voor Publieke Waarden. Die helpt ons altijd een beetje op weg. Hij legt uit dat het niet altijd gaat om regels, maar om mythes.
Als je als initiatiefnemer wil samenwerken met de overheid. En nou, zoals wel vaker gebeurt, je merkt dat je niet snel genoeg vooruitkomt, omdat jouw initiatief niet past binnen de bestaande regels. Dan is het onze ervaring dat het belangrijk is om heel goed te kijken waar staat dat dan precies in die regels. Want meer nog dan door de regels worden bureaucratieën gestuurd door mythes. Er bestaan vaak heel veel ideeën over wat de regels zouden zijn. En er zijn vaak heel veel, ja, zo doen we dat nou eenmaal, procedures die helemaal niet bijdragen aan de publieke zaak. Dus ons advies is ook altijd om te kijken, als iemand zegt daar is geen geld voor of dat kan niet volgens de regels, om nog even dieper door te steken. Waar staat dat dan precies? En wat kost de huidige situatie? En op die manier zal je merken dat een bureaucratische organisatie, los van de regels, wel een type organisatie is waar goed mee valt samen te werken als je dit soort paadjes leert te bewandelen.
Ernst de Groot van het Waterschap. Welke regels gaan er schuil achter mythes?
Ja, maar ik kom dat niet zo heel vaak tegen, moet ik eerlijk zeggen, bij het waterschap. Omdat de meeste regels, die zijn wel herkenbaar. We hebben regels voor de bescherming van natte natuurparels. Vastgelegd in de keur. We hebben beschermingszones langs waterlopen. Die zijn ook vastgelegd in de keur. En we hebben beleid om te kijken of we kunnen komen tot een stuk watersysteemherstel. En dat zit meer in algemene beleidsregels. En dat is dan wel kwartet aan regels, zeg maar, wat wij toepassen op dit soort projecten. Dus op zich is dat vrij overzichtelijk.
Kun je daar nog iets meer overzicht in geven? Wat zijn nou de regels? Wat is het effect van bomen en bos op het watersysteem?
Ja, nou, misschien dat we dan even een stapje hoger moeten aanvliegen, hè? Vanuit het watersysteemherstel. We hebben een aantal ontwateringsgolven gehad in Brabant en we proberen dat watersysteem voor een deel weer te herstellen. Dus wij proberen dat gebiedseigen water zoveel mogelijk vast te houden. Dan hebben we voor de provincie, ook in het kader van het natuurbeleid, nog een extra opgave gekregen voor natte natuurparels. Hè, zoals de leembossen bij het Werbelsbroek. Die liggen tegen het betreffende voedselbos aan. En we hebben daar afgesproken, nou ja, die zijn al sterk verdroogd. Dus die mogen niet verder verdrogen. We zijn bezig met herstel daar van de verdroging. Maar activiteiten die zich in de directe omgeving van die natte natuurparel plaatsvinden, die mogen geen negatieve invloed hebben op de rand van de grens van de natte natuurparel. Dus daar checken we de initiatieven, daar checken we die op. Als je dan wat specifieker gaat kijken naar het betreffende project zelf, hè? Stel, hè, zo'n voedselbos. Mm-hmm. Dan kijken we dus ook naar een stukje verdamping. Ik denk ook, mijn eigen persoonlijke inschatting is dat de extra verdamping, zeg maar, als je een grasland omzet in een bos, die eventuele negatieve component in de waterbalans, ik denk dat die op zich ruimschoots weg te strepen is tegen de positieve balans van zo'n voedselbos, waarbij er gewoon een hele robuuste bodem wordt ontwikkeld. Een bosbodem met heel veel organische stof. Dus ik denk dat qua verdamping en qua infiltratie en vasthouden van water een voedselbos toch wel positief scoort aan het eind van de rit.
Ja, dat denken wij ook. En ja, dat denkt Wouter ook. En dat denkt Jiri ook. Maar we horen het van Wouter. Hij loopt hier wel tegenaan dat hij te horen krijgt, ja, we gaan toch die verdamping onderzoeken. Want daar zit wel een puntje.
Ja.
En u zegt nu zelf ook van, ja, maar luister, uiteindelijk valt dat wel weg. Tuurlijk.
Ja, mijn inschatting op deze plek wel. Kijk, als je het hebt over de Maashorst of over de Stippelberg, hè, en je hebt het over hele grote naalbossen. Die component, zeg maar, zorgt wel voor 30 tot 40 centimeter van de verdroging. Hè, op de Strabrechtse Heide, daar hebben we ook meegedacht over het beheerplan. Daar was de component omvorming van bos, die leverde 30, 40 centimeter water op. En dat water had je weer nodig om die natuurdoelen in al die vennen en al die venoevers te kunnen herstellen. Dus we kijken inderdaad wel naar dat soort aspecten om het op een positieve manier mee te nemen en mee te wegen in de totaalafweging voor de betreffende natuurontwikkeling. Dus in die zin zal er ongetwijfeld ook naar gekeken zijn bij dit voedselbos.
In het begin van het project was er eigenlijk niet eens de gedachte, we doen alleen maar iets goeds voor het watersysteem. Dus hoezo moeten we dan zoveel met het waterschap in gesprek? En we gingen met het waterschap een keer een telefoontje tegen doen. En die zeiden, oh top, bossen, dat is echt zo fijn voor het herstel van het watersysteem. Dus dan ben je ook een soort van vals gerustgesteld dat je denkt, het is top voor het watersysteem, het komt ook wel goed. En dan uiteindelijk kom je later in het traject, komen dan de specifieke vragen terecht over, ja, maar hoe zit het dan exact met dit? Hoe zit het dan exact met dat? En het is, denk ik, zelfs in dit project gewoon niet gelukt om dat detailniveau voldoende naar voren toe te halen.
Ja, en ik denk dat je ook wel even op zoek moet naar de specifieke medewerkers, beleidsmedewerkers die je nodig hebt om die vragen te kunnen beantwoorden. Want in het onderzoeks- en vergunningentraject zijn andere mensen actief dan in een beleidstraject of een gebiedsbeheerder die wat kan uitwisselen over de kenmerken van het gebied. Dus probeer ook even door te vragen, in dit geval hè, bij mensen van het waterschap, wat je nodig hebt om straks ook gewoon de eindstreep te kunnen halen met betrekking tot eventuele vergunningen die gevraagd worden. En in de waterschapsverordening zijn misschien maar 3 of 4 aspecten, maar die moet je dan wel weten, zeg maar, aan de voorkant. Hoe zit het met ontwatering, afwatering? Hoe zit het met wel of niet het effect op de natte natuurparel? Hoe zit het met die waterbalans in relatie tot de natte natuurparel? Probeer die kennisvragen, onderzoeksvragen zo vroeg mogelijk op tafel te leggen. Want dan kun je er ook over doorpraten en dan weet je ook beter misschien wie je... Er werken 500 mensen bij ons. Welke tak van sport je moet hebben om je project een stukje verder te brengen?
Nou, ik vind het wel interessant om na te denken. Want we willen natuurlijk, dat is een deel van deze pot, we willen natuurlijk heel veel bossen in Brabant gaan ontwikkelen. Dus er gaan heel veel projecten zijn die bomen willen planten en dat soort dingen. En het is ook altijd de zoektocht van, ja, hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk op iedere plek doen? En alleen onderzoeken wat echt nodig is. Maar misschien ook al aan de voorkant nadenken over welke maatregelen kan een initiatief in de algemeenheid nemen om al sowieso positief te zijn in de waterbalans. Hier was bijvoorbeeld een van de belangrijke dingen was dat ze hier gebruik maakten van een zaksloot die niet was aangesloten op het watersysteem verder. Die kon wel tijdelijk water bergen, maar voerde het niet af. En het ging altijd weer terug de bodem in. Dat was een maatregel die hier genomen was, die hielp bij het watersysteem. Maar wat zijn nou verder maatregelen die een project kan nemen om zowel in het gesprek met het waterschap, maar ook überhaupt al een grote bijdrage te leveren?
Wij willen op de flanken van ons landschap, hè, die leenbossen die liggen vaak een beetje op die flanken van die beekdalen, willen we eigenlijk naar een structureel herstel van zo'n 20, 30 centimeter grondwaterstand in de plus. Dus dan moet je eigenlijk al rekening houden met je keuze voor je soorten. Van, hè, hoe is de huidige grondwatersituatie, de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Zit die marge er nog in? Hè? Of moet ik daar met mijn soortkeuze rekening mee houden? Dat zou ik ze wel willen meegeven aan de voorkant. En op een gegeven moment als je een wat fijnmaziger detailontwatering hebt, waarbij je bijvoorbeeld met lopstuurtjes die je zelf kunt bedienen, dan ook nog kunt zorgen dat het water wel weg kan als we net zo'n jaar krijgen als afgelopen jaar. Hè, met gruwelijk veel regen, met bijna 300, 400 millimeter extra dan dat we ooit gehad hebben. Ja, dan is het ook fijn dat als je een investering hebt gedaan in zo'n voedselbos, dat dan ook niet zeg maar naar de galamiezen gaat vanwege de vernatting. Dus probeer in die fine-tuning van die ontwatering en die afwatering niet alleen de gebiedskenmerken ook mee te nemen en de beleidsuitgangspunten, maar probeer daar ook veiligheidskleppen in het systeem te zetten waar je aan kunt draaien op het moment dat het te droog is of te nat. Nou, en lopstuurtjes zijn daar op het niveau van een voedselbos zijn er eigenlijk een heel mooi hulpmiddel voor.
Ik wil even naar archeologie. Want Stefan, archeoloog, zit hier ook aan tafel. Maar eerst Jox Jansen, professor of practice brede welvaart in de regio aan de Tilburg University. Die neemt ons even mee in het belang van het verleden bij het realiseren van projecten voor de toekomst.
Altijd wat diep geworteld is, kan hoog groeien. Dus als je heel veel rekening houdt ook met nieuwe ontwikkelingen, met het verleden, ja, dan zorg je er ook voor dat mensen het eerder snappen en begrijpen van ja, waarom, wat doet dit bos op deze plek? En dat voortbouwen op vorige generaties, hè, dat eigenlijk ja, jezelf goed voorouder betrachten, hè, dat is denk ik heel erg belangrijk. En geschiedenis speelt daarin een hele belangrijke, soms wat onderschatte rol. Maar juist als je ook kijkt naar Brabant en naar waar zitten nou die goede praktijkvoorbeelden van hoe natuur en landbouw elkaar kunnen opzoeken. Ik zeg wel eens, het is niet fast forward, maar past forward. Hè. Dat verleden moeten we voorop stellen om vooruit te kunnen komen. En dat betekent, zeker voor de erfgoedzorg zelf, dat vraagt wel iets van onze houding en van ons gedrag. Dus we moeten niet een stolp om dat erfgoed zetten of het in een wekfles stoppen. Want dan wordt erfgoed op een gegeven moment dode cultuur. We zijn in Nederland gewoon heel sterk in behoud door ontwikkeling. En niet stilstand door behoud. Dus probeer behoud en ontwikkeling ook met elkaar te verbinden. Ook daar gaat het denk ik om een functiecombinatie.
Stefan, herken je dit? Het verleden heeft een onderschatte rol.
Ja, past forward klinkt wel goed moet ik zeggen eigenlijk, ja. Nou, zeker wel. Ik denk dat archeologie in dit specifieke geval ons echt iets kan leren ook over de toekomst. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ook als het om watermanagement gaat, is dat de afgelopen jaren, of vanaf de jaren 50, heel veel ruiverkavelingen zijn geweest. En het oorspronkelijke landschap eigenlijk is aangepakt om ons te dienen. En dat we daar nu een beetje van terugkomen. En als archeologen zijn we altijd heel erg geïnteresseerd in dat oude landschap. Omdat dat ons ook heel veel vertelt over hoe het bewoond is geraakt.
Maar wat kan dat ons dan vertellen? En wat kan dat ons helpen terwijl de toekomst, de natuur op dit moment zo onder druk staat en zo verandert?
Ja, we hebben natuurlijk hele andere eisen. Ook waterberging bijvoorbeeld. Gaan we nu grote gebieden afgraven om water te bergen. Maar ja, zodra je aan die grond komt, letterlijk, dan kom je aan de archeologie en dan kom je aan ons verleden. En het is natuurlijk fantastisch om iets moois te creëren als een voedselbos of als waterberging. Maar het zou jammer zijn als je in diezelfde beweging iets kapot maakt wat in die grond zit, wat ook de moeite waard is om te kennen en te weten. Dus, en nou hebben we het in Nederland natuurlijk zo geregeld dat in de hele RO, de ruimtelijke ordening, hebben we allemaal onze omgevingsfactoren die moeten aanvinken. Gewoon afvinken eigenlijk, een afvinklijstje. Archeologie zit erin, cultuurhistorie zit daar ook in. Ja, dat is niet voor niks. Zo hebben we het in beeld. En wij als archeologen hebben de laatste 20, 30 jaar heel erg ons best gedaan om juist in beeld te komen bij die ruimtelijke ordening. Om aan te sluiten in de bestemmingsplannen. Ja, letterlijk de regels eigenlijk uit het bestemmingsplan. En dan worden we soms gezien als een hindernis. Maar eigenlijk denk ik dat we, ja, misschien is dat beeldvorming, maar dat we veel meer kunnen betekenen. We kunnen iets vertellen over dat verleden. We kunnen iets zeggen over dat bos. Wordt daar wel een bos? Sta je in Beekdal? Er heeft nooit een bos gestaan. Is dat wel handig om dat bos daar aan te leggen? Zoiets bijvoorbeeld. Wij hebben oude kaarten, verwachtingskaarten, landschappelijke kaarten, waar we eigenlijk een reconstructie hebben gemaakt van het oude landschap.
Ja, maar Wouter zegt, luister, die ondergrond, daar heeft sinds de oudheid hebben daar al bossen gestaan. Dus dat daar nog wat zit, dat kan, zo diep ga ik niet.
Ja, maar we hoeven ook niet zo diep. En soms in Brabant hebben we een meter dek erop zitten van oud akkerland, zeg maar, hè, de S-dekken, plaggedekken. Maar soms zit het 30 centimeter rond het maaiveld, soms zit het aan het maaiveld. Dus het relief, tegenwoordig met alle mooie actuele hoogtebestanden die we hebben, kunnen we akkers uit de bronstijd herkennen. En die zien we nog als relief, zien we die terug in het maaiveld. We zien bijvoorbeeld Forte Schans uit 1629 in Den Bosch, zien we nog perfect in het gras liggen. Gewoon millimeters, centimeters hoogte. Dus alles wat je gaat doen, of alles, als je gaat ingrijpen op die ondergrond en zelfs op die bovengrond, dan heb je te maken met archeologie.
En is dan de ondergrond in Brabant anders dan in de rest van Nederland?
Ja, zeker wel. Ja. In Brabant zitten we op het zand, zullen we maar zeggen. Ja, in Limburg hebben we lus, in Brabant zitten we op het zand. En dat zand, dat dekzand, dat ligt er, bij wijze van spreken, 40.000 jaar al. En daar is alles in gebeurd. Daar hebben we alle Neandertalers overheen gelopen, maar ook de boeren en ook de middeleeuwers. In sommige delen van Brabant zit dat zand dus op een halve meter. En dan zit je al heel snel, ook bij het bouwen, als je een fundering aanlegt van 80, zit je al in dat zand. Dat zand. En daar in dat zand zitten die sporen. In het westen van het land bijvoorbeeld zit je veel meer door sedimentatie vanuit de rivieren. Zit je niveau wat in Brabant aan het oppervlak ligt, misschien op 10 meter of 15 meter. Dus daar is ook die bedreiging veel minder actueel. Maar goed, daar heb je weer meer gelaagdheid in de bodem. En ook daar heb je natuurlijk in de middeleeuwen, in de Romeinse tijd, heb je in de klei allerlei bewoningslagen zitten. Maar ja, het varieert van 50, 80, maar ook op meter of 2 of 3 meter.
Op het moment dat een initiatiefnemer het plan heeft om bos aan te leggen, hoe kan die dan in de algemeenheid bij zijn inrichtingsplan al kiezen voor bepaalde maatregelen of dingen die hij kan treffen, zodat hij de bodem al zo min mogelijk schade doet of geen schade doet?
Ja, het belangrijkste is natuurlijk echt het fysieke graven. Dus wat wij bijvoorbeeld zien in de binnenstad is dat we ook willen vergroenen. Maar ga je een boom planten in de binnenstad, dan ga je vaak 4-5 kuub grond al verplaatsen. Je gaat allerlei boomgrond aanzetten. Het wordt steeds meer. In zo'n buitengebied is dat net iets anders. Daar kun je natuurlijk jonge aanwas planten. Die hebben niet zoveel effect. Die kun je gewoon in de grond steken, bij wijze van spreken. Daar komen geen hele grote gaten bij. En dat is dan ook belangrijk. Dus als we dat weten, hoe gaat die planten? Wat gaat die planten? Hoe diep gaat die planten? Hoe gaat die boom zich ontwikkelen? Kijk, zo'n boom zal een keer omvallen en dan komt een heel stuk ondergrond mee. Ja, dat is natuurlijk gewoon natuur. Daar kun je niets tegen doen. Het is vooral de impact op de grond. En ja, ook zo'n boom wordt er onttrekt vocht. Weet je wel? Dat kan ook effect hebben op de archeologie. Want als alles daar eerst lekker nat was en goed bewaard bleef en het wordt daarna echt droger, ook door afwatering of ontwatering, ja, dan zakt dat waterpeil, dat bodemwater, en dan het grondwater. En dan gaat die archeologie verdrogen. Dus ja, wat hij kan doen is, hij moet zich heel erg bewust zijn van wat heb ik, wat ga ik doen en wat zijn de effecten. Nou, dat zijn best gespecialiseerde vragen. Dus dan kan hij gewoon met de gemeente bellen, een archeologisch adviseur vragen van, goh, ik wil dit doen. Heel in het voortraject. Wat zijn de problemen? En dan kunnen we al heel snel knelpunten, denk ik, signaleren, maar ook oplossingen aanbieden.
Ja, beginnen met gewoon een beeld te vormen van het gebied. Dus probeer wat kaartjes te pakken te krijgen. Met op een tijdreis kun je een klein stukje terugkijken in die historie wat er vroeger zat op zo'n plek. Wat ik bijzonder plezierig vind is oude bodemkaarten. Als die er zijn, want dat zegt heel veel over het landschap. Nou ja, op basis van ruimtelijkeplannen.nl kun je kijken naar bestemmingen. Daar zitten ook archeologische waarden, archeologische verwachtingswaarden op die kaart. Dus dan kun je al vrij snel screenen, zeg maar, waar je tegenaan zou kunnen lopen. Overigens lopen wij als waterschap ook tegen dezelfde archeologische aspecten aan. En wij hebben dan nog een beetje het nadeel dat beker stelt. Ja, dat doe je op het laagste plek in het landschap waar die beek stroomt. Dus je kunt niet zeggen, laten we die beek nou maar gewoon op de flank leggen. Ja, kan wel, maar dat kost dan heel veel kruim en heel veel extra grond. Maar probeer een goed beeld te vormen van de eigenschappen, de waarden, de kwaliteiten van het gebied. En probeer op basis daarvan bij mensen die er verstand van hebben, dat kan de regioarcheoloog zijn of de gebiedsbeheerder of de hydroloog die bij het waterschap zit. En probeer dan dat beeld compleet te maken.
Het is toch altijd maatwerk. We leven in een klein pokkenlandje, maar elke hectare is toch weer net anders. Dus we kunnen ook niet zeggen, het is altijd dit of het is altijd dat. Dus ja, het vraagt echt inderdaad wel om kennis. Maar die is er, als ik voor mezelf, voor mijn eigen vakgebied spreek. Dus benut die.
Ik wil afsluiten met Robert Duiverman van het Instituut voor Publieke Waarden. Hij neemt ons mee in de wondere wereld van regels en hoe we daar dan ook een beetje bij om moeten gaan.
Zodra je in Nederland in de publieke ruimte aan de gang wil met een nieuw initiatief, dan loop je voordat je het weet tegen de regels aan. En de regels zijn er zelden om je te helpen, denken mensen. Die staan alleen maar in de weg. Vervolgens je concentreren op hoe gaan we die regels opruimen, is een niet heel erg productieve route. Dus wij zeggen rules are tools. Dus je moet kijken hoe maak je bestaande regels instrumenteel voor wat jij wil bereiken. En er zijn heel veel regels in Nederland die in de weg zitten. Maar opvallend genoeg zijn er dan ook vaak ook wel regels die je juist kunnen helpen. Of die je juist in staat stellen om te doen wat je van plan was. En nou ja, eigenlijk bij 9 van de 10 trajecten waar wij in zitten, komen we erachter dat die regel helemaal niet hetgeen was wat in de weg zat. Dus mensen fixeren zich op een blokkerende regel. Maar nou, als je bijvoorbeeld slim gaat nadenken, hoe zouden we het anders kunnen financieren? Dan kom je misschien ineens uit bij een andere financierende partij die gebonden is aan een ander financieringsregime en dan kan het wel. Dus wat wij steeds proberen te doen is kijken wat is hier aan de hand, welke regels stellen onze staat om wel te doen wat nodig is en hoe kunnen we het vraagstuk zo herformuleren nou ja, dat je misschien in een ander regelregime terechtkomt waar nou, wel actie mogelijk is. En een mooie voorbeeld van tot die regels ja, vaak denkbeeldig in de weg zitten is een traject waar we nu bij betrokken zijn, hier in Brabant ook, bij de bouw van een biobased hoogbouwtoren. En altijd horen we dan, ja, er zijn zoveel regels, we komen er niet uit. En voor biobased hoogbouw, ja, daar is eigenlijk bijna niks over bekend. En toen kwam die ambtenaar bij ons, ja, het echte probleem hier, Robert. Er zijn gewoon helemaal geen regels voor. Hè? Dus het is gewoon, ja, of er zijn te veel regels, of er zijn te weinig regels. Ik denk, zo moet je niet naar kijken. Kijk, wat wil ik bereiken? En kan ik dan ergens een regelregime vinden die me daartoe in staat stelt?
Ik zie jou knikken en lachen, Ernst.
Ja, regels zijn ook, moet ook een middel zijn, zeg maar, om bepaalde zaken op een goede manier te regelen. Maar regels zijn geen doel op zich. En als je de hoeveelheid regels op elkaar stapelt, dan moet je ook mensen de ruimte geven en elkaar de ruimte geven om de goede dingen te doen. Want als je alle bij mijn gemiddelde dijkversterking hebben we ook 37 vergunningen nodig. En inclusief stikstofbeleid en zo. Dus dat is een hele lastige puzzel om te leggen. Maar uiteindelijk moet je ook zorgen dat een bepaalde overheidsorganisatie gewoon ook die knoop door kan hakken. He, dat is ook een beetje het idee achter de omgevingswet. Van, nou ja, er staan misschien 35 lichtjes op groen en er staan er 2 op rood. Maar we gaan het wel doen. Dat vind ik ook dat we dat als ons als overheden toe moeten eigenen. Een beetje dat afwegingskader benutten ook om gewoon een besluit te nemen.
Dank jullie wel.
Dankjewel. Graag gedaan.
Graag gedaan.
Tot zover de eerste aflevering. Wil je meer weten over vergunningverleningen voor nieuw bos? Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is bezig met een handleiding, waarin deze kennis en ervaring wordt vertaald naar handvaten voor initiatiefnemers van nieuw bos en vergunningverleners. Dat geeft nog meer uitvoeringskracht bij verschillende partijen. Wil je meer weten over de Brabantse doorzetters? Ga naar onze website www.ikroeimee.nl. Misschien inspireert het je om ook mee te gaan roeien. Want het geheim van vooruitkomen is samen aan de slag gaan. Breng je deze podcast ook even onder de aandacht van iedereen die dit interessant kan vinden? Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan zijn we bij een Brabantse doorzetter die 3 functies in 1 combineert. En waar hij tegenaan liep, hoor je dan.